De bedreigde buschauffeur die terugsloeg en op staande voet werd ontslagen. Agressie op de werkvloer. Hierover ga ik in gesprek met Rinko van der Baan.
Wijs op de werkvloer, de podcast door Saskia Lang, Bureau Acting en Studiecentrum Kerkenbosch.
Voordat we in gesprek gaan, zal ik in een situatie vertellen over de bedreigde buschauffeur. Dit ging over een buschauffeur die aan het einde van zijn shift de remise inreed en daar werd aangevallen door een boze, dronken man. Die was boos omdat hij vond dat de buschauffeur hem de weg had afgesneden. In plaats van dat de buschauffeur wegliep en deescaleerde, ging hij op de dronken boze man af en sloeg terug, zodanig dat hij deze man mishandelde. Dat kwam om duur te staan, want het eindigde met een ontslag op staande voet en de boze dronken man heeft ook een aangifte tegen hem gedaan. Welkom bij de Wijs op de Werkvloer podcast. Ik ben Saskia Lang, advocaat en trainer voor HR en naast mij zit Rinko van der Baan. Welkom Rinko.
Dankjewel.
Ik begrijp dat jij trainer bent en trainingsacteur,
ja,
maar daarnaast nog een en ander doet.
Ja, ik zit vooral ook op de persoonlijke ontwikkeling. En communicatieve vaardigheden en de onderwerpen die we nu hebben zijn dus het grensoverschrijdende gedrag, arbeidsconflicten, ziekteverzuim. En daar wil ik ook graag wel wat een en ander over vertellen.
Nou, mooi. Daar zitten we inderdaad hiervoor. Want ik heb net de situatieschets gedaan van de bedreigde buschauffeur, agressie op de werkvloer. Hoe kijk jij daarnaar, naar die situatie?
Ja, kijk, de buschauffeur heeft zich, denk ik, laten verleiden door zijn reptiele brein. Het reptiele brein is het oerinstinct, onze eerste impulsreactie. En dat is vechten, vluchten of bevriezen. Nou, deze chauffeur schoot in de vechtreactie. Nou, en dan is het belangrijk om zo snel mogelijk weer in de neocortex in het zoogdierenbrein te komen, waardoor je weer bewust gaat handelen. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Hè? Best wel een heftige situatie. De omgeving, 's avonds, donker, dronken passagier. Ja,
Rinko, ik hoor jou een hoop termen noemen. Ja. De eerste die ik hoor is reptiele brein. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, het reptiele brein is ons overlevingsmechanisme. En dat gaat als eerste aan in spanningsvolle situaties. En de vechtreactie kan dus zijn wat deze chauffeur deed, ook letterlijk gaan vechten. Nou, wij zeggen, of ik zeg met name, zorg dat je zo snel mogelijk in je zelfcontrole komt. En dan daardoor in je zoogdierenbrein en in de neocortex, waardoor je weer bewust gaat handelen.
Maar hoe kom je dan in die zelfcontrole?
Ja, nou, daar heb ik een aantal tips voor. En dat heeft met name te maken met de ademhaling, met je gedachtensturing, met je spierspanning en met je houding.
Ja.
En als je die vier of een aantal van die vier bewust bent, dan kan je wat sneller in die zelfcontrole komen en dan kan je ook bewust gaan reageren.
Maar als ik het dan even toepas op deze situatie, zeg je dan eigenlijk omdat hij zijn ademhaling niet onder controle heeft, is hij maar even terug gaan meppen?
Dat kan een van de oorzaken zijn geweest. Het kan ook zijn mindset zijn geweest. Het kan ook dat hij heel erg verstijfde of zijn spieren aanspande. Maar de ademhaling kan daar ook een onderdeel in zijn geweest.
Ja. Ja, jij geeft zelf ook veel training op het gebied van agressie, begreep ik.
Ja.
Buschauffeurs, begreep ik, hebben ook trainingen op dat gebied gekregen. Dat is ook iets wat hem kwalijk werd genomen. Je wist eigenlijk hoe je moest deescaleren en je hebt het bewust niet gedaan. Train je inderdaad dit soort situaties ook? Coach jij mensen hierop?
Ja.
Op agressie?
Ja, en wat zeker. Ja, en dan kom ik toch weer terug op de basis, op het fundament. En dat is die zelfcontrole. En daar besteden we tijdens de training ook echt veel aandacht aan. Van hoe kan je nou zelf met lastige situaties omgaan? Het begint eerst bij jezelf, doordat je zelf controle kan toepassen. Nou, en dat is weer, dan kom ik weer over die ademhaling, die houding, die spierspanning en die mindset. Ja, die zijn gewoon ongelooflijk belangrijk.
Maakt dat nog uit wat voor soort agressie? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten agressie.
Ja.
Werkt dat nog anders bij als je verbale agressie hebt of agressie fysiek?
Ja, er kunnen ook verschillen in zitten. Met name gaat het over dat je zo snel mogelijk die controle kan toepassen en dat je dan ook dus het soort agressie gaat herkennen. Is het persoonlijk met schelden? Is het dreigen? Dus het manipuleren, intimideren. Dus je hebt ook nog verschillende soorten agressie.
Ik kan me ook voorstellen dat de bedrijfscultuur invloed heeft. Zo'n buschauffeur zit de hele dag op de bus.
Ja.
Misschien een beetje afhankelijk van waar je buschauffeur bent. Maar ik denk met name in de grote steden misschien ze vaker last hebben van al agressieve passagiers of verkeer.
Klopt.
In de avond misschien wat, hè, vooral in de weekenden, misschien wat dronken. Zou dat nog meetellen?
Ja, absoluut, absoluut. Er zijn meerdere factoren die natuurlijk spelen. De omgeving, hè, dat je nu ook met die buschauffeur 's avonds donker, dronken man. Ja, en werkdruk heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè. Als je 's ochtends om 6 uur je bus opgaat, ben je fris en fruitiger dan dat je 's middags om 12 uur, 1 uur op de bus zit en je hebt al een aantal conflicten gehad, bij wijze van spreken.
Maar desondanks toch geen excuus?
Nee, is geen excuus. Daarom is het gewoon heel belangrijk dat de mensen die met emotie en agressie in aanraking komen, goed getraind worden en met name de nadruk leggen op het fundament, die zelfcontrole. Hoe kan ik nou zelf de rust bewaren en vanuit die rust bewust een keuze te maken, bij emotie door mee te veren en bij agressie dus door echt duidelijk je grens te stellen.
En grens stellen doe je door? Want hoe ga je grens stellen tegen een dronken, boze man die vindt dat jij hem hebt iets aangedaan en je staat daar in je eentje? Hoe zo grenzen stellen? Zeg je dan, blijf uit mijn persoonlijke...
Nou, dat is een hele goede vraag die je stelt. Kijk, laat ik daar ook helder over zijn. 90% van de mensen zijn beïnvloedbaar. Maar we hebben nu ook nog eens een keer te maken met een dronken persoon. En je kan ook denken aan mensen met ziektebeelden of psychoses of drugs gebruiken. Die zijn ook inderdaad veel moeilijker te beïnvloeden. In dit geval had de chauffeur misschien een stap naar achteren kunnen zetten en met een handgebaar kunnen aangeven van, joh, ik wil dat je afstand houdt. Je komt nu heel dichtbij, vind ik vervelend. Dus op die manier het gesprek te sturen.
Ringo, ik zie inderdaad dat jij je hand letterlijk omhoog doet. Dat handgebaar is denk ik wat je bedoelt.
Ja.
Goed om te horen, Ringo, goede tip. En voordat we verder gaan praten, Ringo, is er ook elke keer bij onze podcast een rollenspel die jij zelf als trainingsacteur speelt. Dit soort situaties van agressie op de werkvloer komen ook vaak voor in kantoorsituaties. We gaan even luisteren naar jouw eigen rollenspel over een situatie waarbij agressie in de kantoorsituatie plaatsvindt.
Hoi Jean-Pierre. Ik zou graag wat willen zeggen. Ik vind het best wel lastig. Ik zit er op het moment even helemaal doorheen.
Oké.
Okay. Ja, nou ja, oké. Okay. Het gaat over onze leidinggevende. En dat vind ik echt helemaal niet meer oké. Okay. Ik merk dat ik angstig begin te worden. Ik voel me niet meer veilig op het werk. De laatste keer in de vergadering ging hij heel hard praten, stemverhef, slaan op de tafel. De dag erop kwam hij bij mijn bureau. Gewoon echt letterlijk tegen me aanstaan. Ja. Ik heb er gewoon echt last van. Ik vind het gewoon echt niet meer kunnen. Ik voel me gewoon niet oké. Okay. En ik vroeg me af, heb jij daar ook last van?
Ja, wat vervelend zeg. Ja, ik herken het eigenlijk zelf ook wel, ja.
Ja.
Nou, Ringo, je hebt net zelf het rollenspel gespeeld waarbij je te maken hebt met de agressie op de werkvloer. Ik zou graag daar met jou over door willen praten. Net hebben we al bij die buschauffeur eigenlijk het een beetje gehad over grenzen. Hier in een kantoorsituatie is dat natuurlijk weer op een hele andere manier. Je ziet met name hier dat het een soort, dat het niet een eenmalig iets is, maar dat het een continuerend, terugkerend verhaal is.
Ja, klopt.
Als je het hebt over grenzen, wat zou jouw tip dan zijn over hoe je dan in zo'n situatie grenzen aangeeft?
Nou, wat hier gebeurt is dat het gaat zich opstapelen. Het begint eerst met stemverhef, uiteindelijk komt het zelfs op heel dicht bij hem in zijn ruimte komen. Slaan op tafels, dat soort dingen. Belangrijk is dat je zo snel mogelijk op de rem trapt bij grensoverschrijdend gedrag.
Als je dat niet doet, dan wordt het erger en erger. Je kan het wel vergelijken met een sneeuwbal. Die leg je bovenop de berg en voor je het weet, als je beneden is, is het een lawine.
Maar op de rem trappen, dat is nogal wat als het tegenover je leidinggevende is. Want dan ben je ook wel in een soort van afhankelijkheidspositie.
Klopt. Ja, en hoe kan je dan vanuit jou, jezelf, hè, ook met de ik-boodschap, Ik merk dat je op de tafel slaat. Ik vind dat vervelend. En ik wil dat je daarmee stopt. Want ik heb daar last van.
Is het echt zelf het gesprek aangaan? Of zou je eerder ervoor kiezen om naar een ander toe te lopen en daar hulp in te vragen?
Tuurlijk, dat kan ook altijd. Hè. Als je voor jezelf dat niet kan, hè, want dat is wat je eigenlijk zegt. Ja. Hè, van, joh, het is best wel lastig om tegen je leidinggevende een grens te stellen. Nou, daarom is het niet alleen maar een communicatietraining. Het gaat over protocollen. Het gaat over veilig op je werk.
Ja.
Hè, de veilige werkvloer. Hè, wijs op de werkvloer. Ja, ja. Daar gaat het dan over.
Daar gaat de podcast over. Ja, ja, waaronder precies. Ook dit onderwerp inderdaad. Ja. Veiligheid staat voorop.
Ja.
Als leidinggevende zou je natuurlijk voor die werknemers zo'n veilige situatie moeten scheppen. Ja. Maar juist, dat is juist de boosdoener van het hele verhaal.
Ja. En dan is het dus voor sommige medewerkers heel lastig om daar wat van te zeggen. En dat hoorde je ook in het rollenspel. Hè. De ene collega wilde ook wat tegen die andere collega zeggen. En die zei van, ja, hou het wel binnen zijn huis. Want ja, ik wil liever niet dat Hendrik, hè, de leidinggevende in dit geval, het weet. Omdat er angst is. Ja. Sommige mensen vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen.
Ja, wat ik ook wel vaker dan terughoor in dit soort situaties, dat mensen dat dus zelf niet durven te zeggen of wel gedaan hebben, maar het heeft dus geen effect. Mm-hmm. Hè? Er verandert niks. Ja. Of het verergert zelfs.
Ja.
Of het wordt groter. Dat ze zich dan vluchten in ziekmelding.
Dat kan dus een van de gevolgen zijn.
Ja.
Ja, dus daarom is het gewoon echt een belangrijk onderwerp.
Maar linksom of rechtsom, ook al vlucht je in ziekmelding, uiteindelijk moet er een gesprek komen.
Ja.
Want je kan zeggen tegen het bedrijfsarts waar je dan natuurlijk op een gegeven moment terechtkomt, ik ben ziek door het gedrag van collega's.
Mm-hmm.
Dan kan je natuurlijk zelf opzeggen, dan ben je er vanaf. Althans, dan draag je natuurlijk nog steeds de gevolgen met je mee, want je bent het natuurlijk niet zomaar kwijt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil en ook niet altijd verstandig, want dat heeft nogal wat gevolgen voor jezelf, ook financieel. Dus het gesprek zou natuurlijk toch nog steeds moeten plaatsvinden.
Ja, en dan zou je in dat gesprek kunnen kijken van, joh, wat wordt er aan trainingen gedaan? Zijn die voldoende? Of zijn er dingen die we daar anders in moeten meebrengen? Wat is dus het protocol? Wat is de bedrijfscultuur, het klimaat? Hoe gaan we met elkaar om? Nou, er komen veel meer dingen bij kijken dan alleen maar een training.
Want soms zal misschien ook zo'n leidinggevende ook niet helemaal bewust dit doen. Dit zit misschien ook in zijn aard. Ja. Wat zou jouw tip dan zijn aan zo'n leidinggevende die geconfronteerd wordt door een werknemer met, ja, ik vind de manier waarop je mij benadert niet prettig. Want zal je misschien eerst een terughoudende houding hebben en zeggen van, heb je het nou over mij? Maar soms kan daar ook wel eens bewust zijn door. Heb je dan een tip naar die leidinggevende hoe die dat dan kan oppakken?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dan eerst even tot 10 te tellen. En de feedback die krijgt, om dat als een cadeautje te zien.
Een cadeautje? Ja, feedback als cadeautje?
Altijd, ja, en kijk, weet je wat het is? Ik vind als je dit soort situaties die ik net heb gespeeld niet bespreekbaar kan maken op je werk, dan is er een fysieke werksfeer.
Ja, dus ook dingen openstaan voor feedback?
Ik ben
voor
blij.
Feedback.
Ja, ik denk als je elkaar leert dat in dit geval de medewerker de leidinggevende mag aanspreken, omdat het een veilig klimaat is, dat die leidinggevende daar dus misschien wat mee kan doen. En dus wellicht, daarom noem ik het ook een cadeautje, dat kan veranderen. Op het moment dat de medewerker dat niet meer doet en geen feedback meer geeft, ja, dan hebben we echt een probleem.
Ja.
Want dan verandert er niks meer en die leidinggevende zeker niet.
Nee, je kan natuurlijk ook naar de juridische aspecten kijken. Hè? Want jij zegt inderdaad, de communicatie, dat is natuurlijk jouw vak, waarin jij mensen begeleidt en traint. Mijn vak is natuurlijk vanuit de juridische perspectief te bekijken. Een van de perspectieven waar ik dan altijd naar kijk is, heb je als organisatie natuurlijk een wettelijk PSA-beleid, een psychosociale arbeidsbelastingbeleid.
Mm-hmm.
Daar begint het natuurlijk eigenlijk ook mee.
Ja.
En dat beleid zal je moeten uitdragen aan jouw medewerkers.
Absoluut.
dat er is.
Ja, ja, daar begint het mee.
Bewustwording.
Ja, en van daaruit ga je trainingen op maat leveren.
Ja, ja. Ja, inderdaad, op maat, vooral juist op maat, denk ik, omdat elke organisatie anders is.
Klopt.
Ja. Een veiligheidsbeleid, valt daar natuurlijk onder.
Absoluut.
Waaronder ook een ingevulde RINE, een risico-inventarisatie en evaluatie.
Ja.
Ook daar ben je natuurlijk verplicht om dit als onderdeel mee te nemen. En training voor medewerkers, dat zei je natuurlijk zelf al, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Maar het is niet alleen dus de training voor de medewerkers, het is juist ook de training voor de leidinggevende en de directie zelf, want...
Lijkt mij wel belangrijk dat wanneer het personeel wordt getraind, hè, de mensen in de uitvoerende dienst, dat een leidinggevende weet waar ze op getraind worden. Dat lijkt me wel handig.
Ja, en de voorbeeldrol natuurlijk ook, hè, die ze hebben.
Dat.
En niet alleen van de leidinggevende, maar de directie daarboven natuurlijk ook. Klinkt heel makkelijk. Is natuurlijk wel eens ingewikkeld. Vooral natuurlijk als er spanning is in een bedrijf, het financieel onder druk staat of deadlines zijn. Is dat best ingewikkeld. Soms kom je er echt niet meer uit. En dan heb je te maken met een vertrouwenspersoon.
Ja.
Zijn dat ook mensen die je traint, vertrouwenspersonen? Of is dat weer een ander kaliber?
Of het een ander kaliber is, weet ik niet. Nee, in ieder geval, ik doe het niet.
Doet het niet.
Nee, dat is daar... En ze zijn wel heel belangrijk. Ik weet wel wat het is. Ik heb er wel eens wat trainingen over gedaan. Ik zit met name in die hoek. Emotie, agressie, overval, gijzeling. Opvang en nazorg, hè, dat is ook een belangrijk item. En hoe is die buschauffeur vervolgens opgevangen? Ja, hij krijgt te horen dat hij in deze casus ontslagen is, uiteindelijk. Ja.
Dat is de buschauffeur inderdaad, dat was de eerste situatieschets waar je het over hebt.
Maar het is wel belangrijk dat in die situatie, want het is best een pittige situatie geweest. Hè. Dan hebben we het dus inderdaad niet alleen maar over trainen, maar we hadden het over de omgeving, het donker.
Ja.
Ja, en hoe heeft zo iemand op het terrein kunnen komen? Dat soort zaken, die zijn allemaal belangrijk.
Nou ja, dat is een goeie dat je dat zegt. Want zo'n remise, daar kan uiteindelijk iedereen bij. Is blijkbaar onvoldoende beveiligd.
Ja.
Er bleken achteraf wel beveiligingscamera's te zijn, waardoor er gezien werd wat er uiteindelijk gebeurd is. Maar dat is wel een achteraf.
Ja.
Blijkbaar heeft die buschauffeur zich niet veilig genoeg gevoeld om een stap terug te nemen, wat jij al zei.
Ja.
Dat is op zo'n kantoorsituatie, de tweede schets waar jij de rollen van het spel van deed, is dat misschien ietsje makkelijker omdat je je niet letterlijk in een hoek gedrukt voelt, maar misschien wel figuurlijk.
Mm-hmm.
Dan moet je ook maar ergens de moed vandaan halen om dan het te zeggen.
Ja,
ja, dat is inderdaad een lastig verhaal. Het vraagt inderdaad ook nog wat van jou zelf als medewerker om daarmee om te gaan.
Ja, en ook als medewerker durven aan te geven, hè, want ik werk voor verschillende organisaties, waaronder gevangeniswezen, COA-centra's, UWV, waar de werkomgeving niet altijd even veilig was. Hè. Ondertussen zijn er gelukkig heel veel aanpassingen. Hè. Dan moet je denken aan alarmknoppen, moet je denken aan camera's, moet je denken aan beveiliging. Ja, dat soort zaken spelen ook allemaal een onderdeel om... Ja, hoe veilig is het op je werk?
Daar kan je als werkgever, als HR, dus ook wel een bijdrage in leveren.
Absoluut.
Om in ieder geval te proberen te voorkomen dat dit soort situaties
plaatsvindt. Preventief lijkt me wel heel handig.
Ja, nou, mooi. Rinko, dank je wel.
Graag gedaan.
Nou, bij elke podcast, Rinko, geef jij zelf ook een tip over de situatie. Ik hoorde al jou een paar keer zeggen zelfcontrole. Volgens mij gaat jouw tip daar vandaag over. Vertel eens.
Die zelfcontrole, dacht ik daarnet ook al gezegd, is voor wat mij betreft het fundament. De basis om te gaan met emotie en agressie. En in die zelfcontrole komt met name terug ademhaling. Die ademhaling is zo belangrijk voor het reptiele brein. Hè? Jij zou van, ja, de reptiele brein, Rinko, wat is dat? Hè? Je oerinstinct. Nou, daar is zuurstof. Er moet genoeg zuurstof naar je hersenen komen om helder te blijven na te denken. Nou, middels die workshop die we dan geven tijdens zo'n training, worden mensen weer bewust van het in- en uitademen. In door je neus, uit door de mond en laag vanuit de buik. Zuurstof voor je hartslag en voor die hersenen. Nou, heb ik gehad over houding. Hoe sta je erbij? Hoe zit je erbij? Die houding is gewoon enorm belangrijk. Ook omdat de ander daarnaar kijkt en ziet hoe jij erin zit. We hebben een stukje spierspanning. Hè. De een die gaat aanknijpen in zijn schouders, de ander in zijn benen, de ander in zijn nek. Zonder goed of fout. Maar dat we de mensen daarin bewust maken van, ja, wat gebeurt er dan onder spanning en stress? Gaat het mijn ademhaling hoger? Ga ik aanspannen? Zit ik wat meer in mijn mindset? Hè, dat ik al denk van, oké, ik zit in een lastige situatie. En denk, oh help, ik weet het niet. Ik ga maar gauw weg. Het is een vluchtreactie. Of ik zeg van, joh, collega, kan jij het even oppakken? Ja, dat zijn vlugge reacties. Of ga ik in dit geval, hè, zoals in die situatie met die buschauffeur, erop los mappen? Ja, niet, lijkt me niet echt handig.
Nee.
Want je bent toch een professional. En in dit geval, ik weet niet welke busmaatschappij het was, maar je hebt wel het jasje aan van die maatschappij.
Ja, nou, uitgebreide tip dit keer. Let op je ademhaling, let op hoe je staat. Heel goed. Dankjewel, Rinko, dat je vandaag bij mij, naast dat je rol speelde, ook de gast was. En iedereen ook een wijs bedankt. Wist je dat ik binnenkort een live webinar geef over dossiervorming? Het is op 21 maart om 4 uur. Schrijf je nu in.